podcast 7 in de serie Koningin Corona Ontkroond. Over lichamelijke integriteit van kinderen en de interpretatie van maatregelen. Naast de vele instemmende reacties op mijn posts over het openen van basisscholen onder voorwaarden, heb ik ook onverholen kritiek gehad over of er iets met mij aan de hand is, omdat ik het integriteitsvraagstuk aan de orde stel en over dat ik het niet goed gelezen heb. Ik wil daar in het bijgaande op reageren en ga inhoudelijk in op maatregelen. Over hoe de ene dag de Britse variant de rechtvaardiging is van de avondklok en de andere dag zo weinig belangrijk dat leerkrachten zich geen zorgen hoeven te maken. Maar ik heb het ook over grensoverschrijdend gedrag en over het ingebouwde failliet in de maatregelen en over het patroon van reageren in plaats van regeren, van immobiliseren in plaats van innoveren. De zaken die ik wil benoemen zijn dat mij geschreven is dat uit de manier waarop ik reageer kan worden afgeleid dat ik heel emotioneel ben en dat er mogelijk iets met mij aan de hand is. Voorts dat ik de maatregelen niet goed lees en tenslotte benoem ik het ingebouwde faillissement van de maatregelen, de hopeloze strijd onder de naam Samen krijgen we corona eronder. Om op het eerste in te gaan. Is er sprake van een emotionele reactie? En het antwoord op die vraag is ja. Dat is onder andere ook af te leiden aan het tijdstip. Ik heb reeds tijdens de persconferentie op dinsdagavond 2 februari gereageerd. De vraag is of een reactie verwerpelijk is omdat hij emotioneel is, of dat je moet kijken naar de inhoud van de reactie. De reden waarom ik zo emotioneel was, heeft ermee te maken dat ik gehoopt had dat Rutte deze maatregelen niet zo zou afkondigen op basis van de gegevens die mij ter beschikking staan. Deze gegevens maken het voor mij onbegrijpelijk dat er op deze manier gesproken wordt over de gang van zaken bij het weer openstellen van de basisscholen. Deze gegevens betreffen de besmettelijkheid en besmettingsweg, ook van het Britse virus, komen later uitgebreid aan bod. Er is mij geschreven dat ik mogelijk mij iets persoonlijk aan de hand is omdat ik lichamelijke integriteit van kinderen naar voren schuif in de discussie. Dat heeft niets te maken met mij persoonlijk, maar het wordt zeker wel gekleurd door mijn ervaringen als huisarts. Als je je daar als arts voor openstelt, word je getroffen door het gegeven dat heel veel van je patiënten in meer of mindere mate te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dat wordt in de statistieken voor de algemene bevolking bijvoorbeeld weergegeven als ongeveer 16% als je het hebt over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het laatste daarover is zeker nog niet gezegd. Kijk maar naar @MeToo, het misbruik in de kerk, het misbruik in de sport en naar de recent opgeleide discussie in Frankrijk over incest. Wat u daar nog bij op kan tellen is dat het mij ook duidelijk geworden is dat ook bij goed bedoelde ingrepen door artsen mensen vaak behoorlijk getraumatiseerd kunnen worden. Artsen gaan beroepshalve noodzakelijk over grenzen, maar artsen hebben daar geen recht op. Virologen en epidemiologen hebben daar al helemaal geen recht op. En als artsen het doen, moeten ze het kunnen motiveren. En daar gaat het nu om. Ik betwijfel of er voldoende redenen zijn om een wattenstaaf in de neus van een kind te steken tot diep in de neuskeelholte als onderdeel van een plan om het weer openstellen van basisscholen mogelijk te maken. En ja, zoals aan mij terecht geschreven is, daarbij is de reactie van ouders in de begeleiding van het kind belangrijk. En ja, voeg ik daaraan toe, ouders hebben de taak om hun kinderen te begeleiden. En ja, ze zullen de afweging moeten maken hoe ze de integriteit van hun kind kunnen bewaken. Ze zullen dan, en dat is niet makkelijk, moeten afwegen wat het belang is voor de volksgezondheid en het belang voor de gezondheid van hun kind. Net zoals ze dat moeten doen bij vaccinaties. Er wordt in dit opzicht nogal wat gevraagd van ouders, die voorzien worden van soms beperkte, maar veelal tegenstrijdige informatie. En dat meewerken aan testen moet ook nog afgewogen worden ten opzichte van 5 dagen langer je kind fysiek onderwijs onthouden. Ik sta er nog steeds 100% achter dat ik deze discussie aangezwengeld heb. En gezien de honderden reacties op mijn posts en de duizenden die de petities Open Scholen Zonder Voorwaarden ondertekenen, ben ik niet de enige die zich daar zorgen over maakt. Het lezen van de maatregelen, dit is dus deeltje 2. De vraag of er voldoende redenen zijn om kinderen te onderwerpen aan medisch onderzoek naar het voorkomen van COVID-19 deeltjes in hun neuskeelholte, ga ik verbinden met de opmerking dat ik niets goed zou kunnen lezen. Daarom heb ik de tekst van het RIVM erbij gepakt en heb me de vraag gesteld of ik het niet goed gelezen heb of dat demissionair president Rutte niet goed kan lezen. Of dat de tekst misschien wel polyinterpretabel is. De tekst op de site van het RIVM leg ik dan naast de woorden zoals Rutte die uitgesproken heeft op 2 februari en naast de tekst die Jaap van Dissel bij de toelichting voor de Tweede Kamercommissie op woensdag 3 februari uitsprak bij zijn dia-presentatie. Dat ik dit zo doe, heeft er zeker ook mee te maken dat ik het als een onderdeel van de crisis wil beschrijven dat er een failliet is ingebouwd in de coronamaatregelen. De regering is voor het verminderen van de druk op de gezondheidszorg van COVID-19 afhankelijk van de manier waarop de bevolking de maatregelen uitvoert. Met een mooi woord, de compliance. Maar er zijn zoveel maatregelen die op zoveel manieren kunnen worden uitgelegd. Maatregelen die ook nog voortdurend veranderen in de tijd en plaatselijk anders worden gehandhaafd. Het is weinig waarschijnlijk dat dit leidt tot een consistent en stevig fundament onder de epidemiebestrijding. Veel maatregelen zijn tegennatuurlijk en gaan voorspelbaar slechter opgevolgd worden omdat dit niet een epidemie is van een paar weekjes, maar een epidemie die nu al bijna een jaar duurt. De hopeloze strijd onder de titel Samen krijgen we corona eronder. In het volgende deel van de podcast lees ik voor wat er op de RIVM-site staat. Laat ik stukjes horen van wat Rutte zegt op de persconferentie en laat ik Jaap van Dissel aan het woord. Vervolgens ga ik dat evalueren. Quarantaine. Onder dit hoofd schrijft het RIVM: onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is vrijwillig. Personeel of leerlingen die zich niet laten testen, moeten nog 5 dagen langer in quarantaine blijven. Dit is in lijn met het quarantainebeleid dat per december al geldt. Scholen geven in die periode van quarantaine zoveel mogelijk onderwijs op afstand. En wat zei Rutte?
Uit onderzoek van het Outbreak Management Team blijkt dat kinderen individueel minder bijdragen aan de verspreiding van het virus dan volwassenen. En dat geldt ook voor de Britse variant. Ook hebben we gezien, toen de scholen en kinderopvang nog open waren, dat het aantal besmette leraren en pedagogisch medewerkers klein is. Meestal krijgen volwassenen het virus van andere volwassenen en niet van kinderen. Om de risico's in de klas voor leraren zo klein mogelijk te maken, verbinden we aan openstelling een paar strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld dat bij 1 positieve test van 1 kind de hele klas of groep, inclusief de leraar, in quarantaine gaat en zich op dag 5 laat testen. Dat is ingrijpend, maar zo'n slot op de deur is echt nodig. Die voorwaarden gaan we samen met veel meer en intensiever testen, ook met sneltesten en samen met een aangescherpt bron- en contactonderzoek vormgeven. Zo kunnen het primair onderwijs en de kinderopvang op een verantwoorde manier weer open. Voor kinderen, voor leraren en voor pedagogisch medewerkers.
Rutte legt later ook nog eens uit hoe de strategie in elkaar zit en wat het doel is. Dus op de vraag waar er ook veel maatschappelijke belangen zijn, waarom blijft gezondheidszorgaspect steeds op één staan, antwoordt hij.
Okay. De strategie is erop gericht om ervoor te zorgen dat het coronavirus grote schade kan toebrengen. Het brengt schade toe, maar dat je die schade probeert te beheersen voor mensen die wat ouder zijn of mensen met een kwetsbare gezondheid. En je probeert ook de zorg zoveel mogelijk overeind te houden. En we hebben nou eenmaal in heel Europa, in de hele wereld, uiteindelijk beperkingen in die zorg. Je hebt op een gegeven moment zoveel mensen daar opgeleid die aan het werk kunnen. En die doen op dit moment al het uiterste. Die werken zich inderdaad letterlijk het snot voor de ogen. Dus we denken dat het kan, omdat bij de scholen we natuurlijk eigenlijk al de opening hadden gewild direct na de kerst. En gezegd hebben, we kijken nog naar één specifiek ding en dat is dat Britse virus. En wat doet het onder kinderen? Want er waren aanvankelijk ook berichten dat het misschien zou leiden tot meer besmettelijkheid onder kinderen. En dat blijkt dus heel erg mee te vallen. En verder wisten we al dat het aantal gevallen van besmetting in het basisonderwijs, bij de lagere scholen, de basisscholen en bij de kinderopvang, dat die beperkt zijn. Dus we denken dat dat verstandig kan, ook uiteindelijk zegt het outbreak management team, alles wegend kan dat. Maar dan moet je wel een aantal strikte voorwaarden nemen. Dus we nemen een hele reeks randvoorwaarden. Bijvoorbeeld als één kindje toch het blijkt te hebben, de hele klas, inclusief de leraar, thuis, na 5 dagen testen en alle andere dingen. Dat gaat morgen, is beschikbaar voor alle scholen, het protocol van de...
Komen we nu aan Jaap van Dissel. Wat zei Jaap van Dissel op donderdag 4 februari voor de Tweede Kamercommissie. U moet eigenlijk de afbeelding erbij pakken. Die kunt u vinden op www.tweedekamer.nl/kamerleden-en-commissies/commissies/volksgezondheid-welzijn-en-sport/thema-coronavirus. Het meest interessante uit deze presentatie is de bolletjesgrafiek, waar de aangegeven staat wie nou eigenlijk wie besmet. En hij zegt daar het volgende over.
Bijvoorbeeld ook dat de ouders vaker hun kinderen besmetten, ja, aan deze, want dat zijn dan de horizontale lijnen bij de leeftijd van de ouders, dan kinderen hun ouders. Wat tevens blijkt dat die bollen wel wat afnemen na de schoolsluiting, dus er is natuurlijk een effect van de maatregelen geweest. En dat kunt u zien door de twee blauwe gebieden met elkaar te vergelijken in de twee grafieken. Maar feit blijft dat de bollen met betrekking tot kinderen van kinderdagverblijf en van het primair onderwijs aanzienlijk kleiner zijn dan de overige bollen. Nou is dit natuurlijk in de periode gemeten voor de introductie van de Engelse mutant, zult u zeggen. Daar heeft u gelijk in. Maar wat we van de Engelse mutant zien, en niet alleen wij, maar dat zijn ook gegevens uit bijvoorbeeld Denemarken, uit bijvoorbeeld Engeland, die soortgelijke analyses doen. Dat daar weliswaar de overdracht dus wat gemakkelijker lijkt plaats te vinden. De mutant is waarschijnlijk besmettelijker. Dat zou zich dan uiten in de toekomst in wat grotere bollen voor die mutant. Maar wat we tegelijkertijd zien uit al die gegevens is dat de verhouding tussen kinderen en ouders daar niet wezenlijk door wordt beïnvloed. Dus ook daar geldt dat kinderen besmet kunnen worden, dat kinderen klachten kunnen krijgen, die overigens voor de duidelijkheid over het algemeen milder zijn dan bij de ouderen. Dat geldt ook voor de Britse variant. Dan is de tweede vraag, die richt zich bijvoorbeeld op, zijn dan de leraren speciaal at risk? Nou, daar kunnen we natuurlijk alleen maar laten zien wat we tot nu toe daarvan verzameld hebben. Dat ziet u eigenlijk op deze grafieken weergegeven. Dit geeft per week, per doelgroep, leraren van het kinder, of leraren, dat zijn de begeleiders van het kinderdagverblijf, leraren van de lagere school en van de middelbare school, maar bijvoorbeeld ook van zorgverleners boven in ziekenhuizen en in verpleeghuizen, contactberoepen zoals kappers en de overige contactberoepen. U ziet hier voor een aantal doelgroepen weergegeven het aantal testen dat wordt gedaan en de rode lijn geeft aan het percentage dat positief is bevonden. En wat uit deze grafieken in ieder geval volgt, is dat tot nu toe de leraren, zowel en ook de begeleiders en medewerkers in een kinderdagverblijf, zeker niet hoger scoorden ten opzichte van andere beroepen. En sterker nog, over het algemeen zitten ze er wat onder, maar dat wordt misschien subtiel, maar je ziet dat bijvoorbeeld mensen van beroepen zoals brandweer en politie en dergelijke eigenlijk altijd wat hoger scoren en zeker groepen uit de verpleeghuizen en ook uit ziekenhuizen.
Ik ga nu evalueren of ik goed kan lezen en wat er eigenlijk geschreven staat. In de RIVM-site staat onderwijspersoneel en kinderen die in nauw contact geweest zijn met. Nu is op de eerste plaats de vraag, wat houdt het eigenlijk in? Hoe lang moet je met een asymptomatisch kind in contact zijn geweest om besmet te worden met een hoeveelheid virus die bij jou ook leidt tot een COVID-19-infectie? Ik ga er dan tenminste van uit dat ouders een duidelijk ziek kind thuis houden. Dat is regel 1 bij een epidemie. Uit onderzoek in families en tussen partners blijkt dat ook bij het zeker veel intensievere contact in een gezinssituatie de overdracht beperkt is. Waarom moet je een hele klas, inclusief een leraar op 1,5 meter, naar huis sturen als het contact voornamelijk bestaat uit kijken en praten op afstand in een goed geventileerde ruimte met een goede luchtvochtigheid? Daar is volgens mij helemaal geen reden voor. Maar erger nog, er zijn door Van Dissel eerder ook diverse keren statistieken gepresenteerd dat besmettingen bij kinderen veelal niet op school, maar juist rondom school plaatsvinden. Daaruit volgt voor mij, en ouders nou niet boos worden op mij, dat je bij één besmetting, als je geen risico wilt nemen, beter de hele school naar huis kan sturen. Nogmaals, als je geen risico wilt nemen. Risico. Over dat risico zegt Rutte, gesouffleerd door het OMT, dat het aanvaardbaar is om het primaire onderwijs weer open te doen. Aanvaardbaar denk ik dan ten opzichte van de kans dat er een uitbreiding plaatsvindt van de epidemie. Volgens het model, meer positieve PCR's geeft meer ziekenhuisopnames, geeft meer IC-bezetting, geeft uiteindelijk meer doden. Zeker als je de factor basisschool bekijkt in het totale plaatje van herleide besmettingen, dan zie je dat basisscholen als bron in het niet vallen bij bezoek thuis en werk. En natuurlijk helemaal niet bij verpleging en verzorging als je daar werkt. Aanvaardbaar risico dan vanwege de leerkrachten. Ook daar is Van Dissel duidelijk over. Ja, je kan besmet worden, maar de kans is buitenschools voor een leerkracht groter dan binnen de school. En het Britse virus dat enkele dagen geleden nog de verantwoording was van de lockdown of van de avondklok, moet nu even makkelijk beschreven als niet echt bedreigend. Ten slotte moet de openstelling van de scholen wel goed verdedigbaar zijn. En het R-getal, wat gepresenteerd wordt alsof het de buitentemperatuur betreft, een buitentemperatuur die door u en mij te controleren is, is doodgewoon misleidend als er nu bij uitgelegd wordt hoe het R-getal berekend is. Het varieert nu met de dag en nu ook nog eens kennelijk met de populatie. Want nu kan ik dus concluderen dat het R-getal op een scholengemeenschap lager is dan voor de rest van de bevolking. En dan de aangekondigde aanscherping via het testen. Als je een hele klas gezonde kinderen na 5 dagen gaat testen, hoe groot is dan de kans dat je door een vals positieve test wederom de hele klas naar huis kan sturen? En even tegenstrijdig, zei in een eerdere persconferentie minister-president Rutte niet letterlijk: testen heeft geen zin als je klachten hebt? Niet onbelangrijk, voor het onderwijs geldt eigenlijk hetzelfde als voor de zorg. De ernst van de coronacrisis wordt mede bepaald door het gebrek aan personeel. De efficiëntieslag van de gezondheidszorg in de 3 kabinetten Rutte kost ons nu handenvol geld. En die afsluiting van beddenpotentieel is de reden waarom we nu de druk niet aankunnen en allemaal thuis zitten. Overeenkomstig, dat er nauwelijks vervanging bij ziekte te vinden is op school is al jarenlang bekend. Nu wordt de corona als probleem opgevoerd, maar het werkelijke probleem is het aantrekkelijk maken van het lerarenvak. Corona legt een loep op de samenleving. Door gebrek aan investeringen in onderwijspersoneel zou de zorg voor onze jongsten onderuit kunnen gaan. Net als de zorg voor de oudsten in de samenleving in de verpleeg- en verzorgingshuizen nu onderuit gaat. De sector waar 15.000 vacatures waren voordat we de crisis ingingen. Ik vat het allemaal nog even samen. Misschien reageerde ik wat emotioneel, maar dat is nou juist omdat ik het niet begrijp. Het Britse virus maakt het probleem niet erger, kinderen worden niet of nauwelijks ziek. De besmetting is voornamelijk horizontaal in de leeftijdsgroep en niet verticaal naar andere leeftijdsgroepen. En dus zo ook niet naar de leerkracht. De bijdrage van de hele corona-epidemie is verwaarloosbaar van wat betreft de kinderen ten opzichte van andere bronnen. Maar nu lijken het wel gevangenen die na vrijlating meteen weer op de beklaagde bank moeten gaan zitten. En dan eerst even door de teststraat natuurlijk. Het testen van een gezond kind wat Rutte eerder als onzinnig bestempelde. Testen, testen, testen. Een volslagen dubieus gebruik van PCR op niet-zieke kinderen. Mijns inziens is er geen legitimatie voor lichamelijk invasief onderzoek. Omdat er geen rechtstreeks belang is voor het kind en ook omdat niet duidelijk is of daarmee een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de bestrijding van de epidemie. Er is dus geen medische verantwoording of noodzaak. Deze handeling is dus klachtwaardig. Maar wie niet getest wil worden, dat staat er inderdaad, die hoeft dat echt niet, schrijft het RIVM. Nee, die mag nog 5 dagen thuis extra achterstand oplopen. Ziekmakend. Wie het klassen naar huis en testen na 5 dagen kan uitleggen aan mij, graag. Overigens niet alleen aan mij, als ik alle reacties lees. Ik wil nog iets zeggen over het patroon wat ik begin te herkennen. We gaan iets opengooien, de basisscholen, maar tegelijk schieten we dan in een kramp om een epidemie te beheersen. Alsjeblieft, koningin corona, mogen we dit proberen, maar echt, we blijven u gehoorzamen. Een soort verontschuldigen bij voorbaat. Dit is geen regeren, maar geregeerd worden door angst. De regering blijft maar kijken naar het OMT, Outbreak Management Team. Maar wat we nodig hebben is epidemie management. Het OMT heeft haar werk gedaan. Een krachtdadige poging om een ramp van grote omvang te voorkomen. Ik ben blij dat er een OMT is. Voor MERS, voor SARS, voor Ebola, voor een mogelijke polio-epidemie. Maar niet na 11 maanden voor COVID-19. Voor COVID-19 is het tijd voor een EMT, een Epidemie Management Team. En het allerberoerdste vind ik nog wel dat wederom alle nadruk gelegd wordt op restrictieve preventie in plaats van positieve preventie via onze eigen weerstand, via lifestyle. Gecombineerd met vroegbehandeling, waar in Nederland op een of andere manier een taboe op rust, is dat de insteek die nu al verlichting in de zorg zal geven en dat veel eerder zal doen dan de vaccinatiecampagne. En wat betreft de kinderen, niets is gezonder dan school, vriendjes en vriendinnetjes. Dit was de 7e aflevering van de podcast in de serie Koningin Corona Ontkroond.